Hallo luisteraars, hier de Relatiepsycholoog podcast. De podcast over relationele gezondheid. Dat wat er tussen ons gebeurt, oftewel hoe wij relateren in de tussenruimte. In deze aflevering spreek ik met Solian Kalesvaart. Zij is schrijfster van de roman Winterbloemen. Een indringend verhaal over de duistere kant van de liefde. We hebben het over hoe kwetsbaar verliefdheid en jonge liefde kan maken als je jong bent. Ik las het boek in één adem uit. Een spannend en waar gebeurd verhaal, aangevuld met dagboekpassages en gedichten. Ik kon bijna niet geloven dat zo'n weergaloos goede roman geschreven was door een zo jonge auteur. Tot Solian op een zonnige dag helemaal uit Antwerpen bij mij aanschoof in Amsterdam. Ze is zelf namelijk net zo bijzonder als haar boek. Een boeiende gelaagdheid en een bijzondere match van ontwapenende geslotenheid met een mix van sensitiviteit en intelligentie. Luister naar ons gesprek over haarzelf en haar boek, waarmee ze anderen wil waarschuwen voor een liefde die ongemerkt heftige vormen aan kan nemen. Veel luisterplezier. De relatie-articulatie.
Je bent overleden, vermoord zelfs. Het is een eenzaam graf, ik voel me niet slecht, het is vredig zo. Snel genoeg zal je lichaam diep begraven worden, net als de herinneringen aan je die langzaam zullen vervagen. Misschien moet ik je familie of vrienden vertellen dat je dood bent, want het is ironisch, vreemd, dat deze mentale begrafenis maar één bezoeker heeft. Ik ben de enige hier, maar ik vier of rouw niet. Ik ben niet schuldig en niet onschuldig, net als jij dat was. Ik ben waarschijnlijk dichtbij begraven, ergens in het verleden of de toekomst. Ik zal hetzelfde bloederige lot leiden. Ik hoop enkel dat meer mensen mijn graf bezoeken. Een laatste, bittere verzoek, maar leg je alsjeblieft wat bloemen. Bezoek je me, rouw mijn afwezigheid, mijn gewelddadige moord, rouw mij zoals ik jou nooit zal rouwen.
Zo, je hebt net een fragment voorgelezen uit je boek.
Yes.
Welkom trouwens, heel fijn dat je hier bent.
Bedankt.
En dat fragment zegt gelijk heel veel over de inhoud van het boek.
Ja, klopt. Het boek is in essentie één groot metafoor. Het is een heel heftig verhaal, maar het is een vertaling van gevoelens. Bijvoorbeeld in het begin van het boek, dat gebruik ik altijd als voorbeeld, de hoofdpersonage Selene is dakloos. En dat is een vertaling van gevoelens van nergens thuis horen. De moord in het boek is de meest heftige gebeurtenis. Maar in dit geval is de dood ook een symbolisme voor ook een, nou, wat dat in die periode voelde als een even heftige gebeurtenis. Mm-hmm. Maar het is nog altijd symbolistisch. Het is nog altijd een metafoor. En dat speelt, het speelt heel erg door het hele boek heen. Bijvoorbeeld ook de kou is een terugkerend onderwerp. Waarin het begin van het boek wordt gezegd... van het is op een gegeven moment, het is te veel, het voelt te warm. Ik wil het koud hebben, ik wil niet voelen.
Ja.
De kou staat in een zekere zin symbool voor dissociëren. En het einde van het boek, de dood, waar dat een persoon doodvriest, sterft aan de kou, is wanneer iemand zo diep in een dissociatie geraakt dat ze er ook niet meer uit kunnen. En voor mensen die dat ooit hebben meegemaakt, een zware dissociatieve periode voelt ook eigenlijk alsof dat je in een zekere zin dood bent. Je bent niet meer aanwezig, je gaat als een soort lichaam door...
Een soort zombie.
Ja, inderdaad, als een soort zombie door je dagen heen en je registreert jezelf niet eens meer.
Nee.
Dus vandaar dat het was een metafoor dat zo paste in het verhaal en de ervaring... van hoe dat voelde. Ik kon die niet laten liggen.
Nee, ja. Heel mooi omschreven.
Ja.
Nou, ik vertelde je in het vorige gesprek, ik heb je boek in één adem uitgelezen. En er zit een hele gelaagdheid in het boek, dat vertel je nu ook over. En dat verhaal, is dat ten dele autobiografisch?
Dat is een goede vraag. Het is een beetje ingewikkeld, ook vaak als mensen vragen, waar gaat je boek over? Dan ja. Het liefst heb je dat je heel makkelijk kan zeggen van, oh, het gaat over een prinses die gered wordt en wegvliegt op een eenhoorn. Maar omdat het zo een gelaagd boek is, zo metaforisch, is dat lastiger uit te leggen, want het is in essentie twee verhalen in één.
Ja.
Omdat het dus een vertaling is van gevoelens, heb je inderdaad de waar gebeurde periodes, waar hier en daar kleine stukjes in het verhaal in verborgen zitten.
Ja.
Bijvoorbeeld in de dagboekpassages die je hier en daar mee kan lezen, die zijn waar gebeurd. Dagboekpassages zijn echt.
Mm-hmm.
De gedichten, de verhaaltjes die in de zijlijn staan, die zijn ook echt geschreven uit die periode toen dat ik dat allemaal meemaakte.
Mm-hmm.
Maar het fictieve verhaal,
mm-hmm.
Dat blijft fictie.
Ja.
En er zijn stukken, er zijn scènes, zou ik zeggen, die wel echt plaats hebben gevonden. Maar het is semi-autobiografisch dus.
Ja.
Dus het is zo half-half.
Ja.
Een vertaling van gevoelens. En dat is, ik denk, omdat het is een hele heftige periode voor mij geweest die ik daar emotioneel vertaald heb. En de reden dat ik dat op die manier heb gedaan en niet autobiografisch, is omdat in die periode, ik heb mijn hele leven lang een dagboek bijgehouden. Vanaf dat ik 6 jaar oud was, heb ik een dagboek bijgehouden tot op de dag van vandaag nog. Dus ik had alles al letterlijk opgeschreven. Ja. Alles wat er al was gebeurd, had ik al letterlijk op papier gezet. En dat hielp mij niet. Omdat ik kon nog zo objectief kijken naar wat er gebeurd was. Ik kon het aan iedereen vertellen. En ik voelde niks. Ik voelde helemaal niks. Terwijl ik wist dat mijn lichaam wist wat een enorme klap dat was geweest. Maar mijn hoofd was zo ver ergens anders dat de feiten deden mij niks meer.
Nee.
Dus juist door in mijn eigen gevoelens te moeten kruipen, hoe ervaarde ik dat? Hoe voelde dat? En hoe zou ik dat vertalen naar een verhaal? Dat is juist wat ervoor gezorgd heeft dat ik het kon beginnen te verwerken. Omdat ik oprecht naar mezelf moest kijken van hoe voelde dat?
Ja.
En daar een verhaal van maken. En niet gewoon schrijven wat dat er gebeurd was. Daar kon ik niks mee.
Nee. En het afgesneden zijn van je gevoel. Terwijl je wel hele ingrijpende dingen meemaakt. Is dat een symbool voor die kou?
Ja. Inderdaad. Dus hier en daar zijn er ook, heb ik er redelijk subtiel doorheen verwerkt. Er zijn ook bepaalde scènes waar dat er met de hoofdpersonage ook wel iets redelijk heftigs gebeurt. Maar dat zij echt zegt van, ik zet het van me af.
Ja.
En dan bijvoorbeeld ze zegt, ik negeer het, ik zet het van me af. Er liep een rilling over mijn rug.
Ja.
Dus ze is zo subtiel van, ze heeft het nu een beetje koud. Want dat is een bewuste, ik ga dit negeren.
Mm-hmm.
Maar hoe meer je bewust dingen gaat negeren, dat op een gegeven moment gaat dat stapelen.
Ja.
En dat gaat ook een heel makkelijke ontsnapping worden. Van oké, maar ik zet het gewoon weg. Ik zet het allemaal weg en ik ga dat nu niet voelen.
Nee.
Waardoor je in essentie dus, als het te groot wordt, doodvriest.
Ja.
Je zet je hele emotionele kant af.
Ja, want eigenlijk in dit geval de hoofdpersoon in jouw boek blijft in een situatie die eigenlijk ongezond voor haar was.
Ja, en dat is ook
gevangen in allerlei relaties waarvan je denkt, hoe zit het nou eigenlijk?
Ja.
Er is ook veel onuitgesproken.
Mm-hmm. Ja.
Wat je als lezer tussen de regels door jezelf mag invullen of voelen.
Ja.
En dat is ook wat mooie aan jouw boek. Je blijft ook nadenken over de inhoud en er zijn ook heel veel open eindjes.
Ja, klopt. En dat is ook wel, het is een heel menselijk verhaal. Een heel menselijk verhaal. Op de manier dat in het echte leven bij wijze van als je zulke dingen ervaart, daar gaan zoveel dingen zijn waarvan je niet weet van, maar waarom? Of wat zat er daarachter?
Ja.
En dat is denk ik ook, dat is de essentie. Dat staat ook aan het eind omschreven van, we weten niet waarom. Ik zou miljoenen neerleggen, ik zou het einde van het universum afzoeken naar een antwoord op de waarom, de hoe en wat was de reden. Maar ik denk zelf ook dat de personages in het boek zelf
niet weten waarom.
Nee. En dat is het moeilijke eraan. Dus naar wie wijzen we onze vinger?
Ja.
Waar leggen wij de schuld bij wijze van? En moeten wij een schuld willen leggen?
Ja, en is er een oorzaak en gevolg? Hè?
Ja, precies.
Ja.
Ja, ik weet nog heel goed dat ik een tabelletje op een gegeven moment heb gemaakt voor mezelf. Met intentie, actie en consequentie.
Ja.
En dat ik dacht, waar moeten we naar kijken? Moeten we kijken naar onze intentie, onze actie, onze consequentie?
Ja.
En ik heb het nog gegoogeld en die wist het ook niet.
Nee, AI wist het ook niet.
Helaas.
Nee. Ja, en die zoektocht, hè, van die relationele zoektocht en jezelf leren kennen via de ander, die heb jij op meerdere lagen beschreven.
Mm.
Ook processen waarin mensen verwikkeld zitten, maar ook vanuit het toeschouwersperspectief. En er zijn ook mensen die niet handelen, terwijl ze misschien wel weten dat er relationeel dingen spelen, waar zij, ook al willen ze dat niet, onderdeel van uit zijn gaan maken.
Ja.
En die gelaagdheid van relaties aangaan, kwetsbaar zijn, je openstellen, iemand liefde geven, iemand je lichaam geven, alles loslaten voor één persoon. Dat zijn dingen waar iedereen in het leven mee te maken krijgt. En jonge mensen in het bijzonder, hè? Vooral als je dat de eerste keer meemaakt.
Ja, precies. En dat is ook dat ontdekken, inderdaad ook op een hele jonge leeftijd van, wow, maar dit zijn zoveel nieuwe sensaties, zo ongelooflijk veel nieuwe, ja, inderdaad ingewikkeldheden. Want je bent 9 jaar oud, je bent 11 jaar oud en je hebt vriendjes en vriendinnetjes en je kan heel makkelijk zeggen, wil je mijn vriendin zijn?
Ja.
En dan zegt, ja, dat wil ik. En dan speel je.
Ja.
En dan ga je weer naar huis.
Ja.
En dat is hoe je, bij wijze van, dat is hoe je de laag die je leert kennen, je basis. En dan ineens, daar komen andere mensen bij kijken. Je moet leren samenspelen. Je moet leren dit en dat. En dan kom je in de puberteit. En dan komen er ineens relaties bij kijken. Heel veel emotionele extra gelaagdheid die je zelf ook ineens mee moet leren omgaan en denken, wow, hoe komen andere mensen daarin te passen? En hoe ga ik daar gepast mee om?
Mm-hmm.
En waar trek ik de grens? En dat is het grote van het boek Winterbloemen ook, is waar ligt die grens? En in hoeverre zijn wij zelf ook verantwoordelijk voor die grens stellen?
En kunnen we dat zijn?
Ja,
op inderdaad, die leeftijd?
Natuurlijk, dat ook, dat ook.
Ja.
Van waar mogen wij van onszelf verwachten dat aan te moeten geven? En tot waar mogen wij tegen iemand anders zeggen van, oké, maar hey, ik denk dat dit toch duidelijk was. Of ben ik daar niet duidelijk genoeg in geweest? En dat is staat op de achterkant, een doolhof van nieuwe
ervaringen.
Ervaringen en leren omgaan met elkaar. Ja.
Ja. De relatie-exploratie. Je bent zelf ook nog jong, tenminste vanuit mijn perspectief.
Absoluut, nee, dat ga ik niet ontkennen.
Ja. En nou, wanneer je uit huis gaat, hè, je gaat ergens anders wonen, je gaat studeren of werken. En je gaat je eigen relaties ook opbouwen in een onbekende omgeving. Dan krijg je met dit soort zaken te maken. Word je opeens verantwoordelijk voor jezelf. En hoe heb jij dat zelf ervaren?
Goh, ik denk, en dat gaat misschien raar klinken, maar ik denk persoonlijk dat mijn uit huis gaan, dat was Het was heel veel mensen zeggen zo, oh, dat is een drempel. Dat is een grote stap omhoog. Voor mij was dat eigenlijk echt een, ja, bijna een zakken. Dat ik mezelf kon, mijn adem loslaten. Winterbloemen heeft zich, het verhaal heeft zich plaatsgevonden toen dat ik nog in huis woonde. Mm-hmm. En op een gegeven moment, ik had daar heel veel meegemaakt. En ik had dat in principe verwerkt, maar ik bleef in diezelfde omgeving zitten.
Ja.
En ik kwam diezelfde mensen keer op keer tegen. En ik merkte gewoon van, goh, ik ben hier echt aan ontgroeid.
Ja.
Ik ben zelf zo, mijn mentale status zoveel verder en ik zit nog altijd in diezelfde omgeving. Het past niet meer. Het is te klein geworden voor hoe groot dat ik ben geworden.
Ja.
Dus toen dat ik uit huis ging, ik ben ver uit huis gegaan. Ik ben naar een ander land verhuisd. Nou ja, nu is België. Mm-hmm. Maar toch nog altijd, dat heeft ook echt een andere cultuur. Dus dat was toch ook nog wel echt een, ja, wow, oké. Echt een ander verhaal. Maar voor mij was dat echt, ik merkte bij mezelf dat het echt heel veel van die onderliggende stress van keer op keer op keer herinnerd moeten worden aan de dingen die ik heb mee moeten maken. Nou, daar had ik gewoon geen zin meer in.
Dus de distantie heeft je goed gedaan?
Ontzettend goed.
En hoe oud was jij toen?
Winterbloemen was, ik denk, tussen de 15 en 17, zo ongeveer.
Okay.
Over een periode van ongeveer 2,5 jaar, denk ik. En toen dat ik, ja, ik denk dat ik 17,5 was toen dat het boek af was, de rauwe winterbloemen verhaal.
Ja.
En tegen de tijd dat ik 18,5 was, was ik er zo ver mee dat ik dacht, oké, en nu kunnen we ermee aan de bak. En toen naar de uitgeverij en dan heb je nog natuurlijk nog wat werk. En dan begin 2024 was ik denk ik ook al wel 19, dat het uitgekomen is.
Mm-hmm.
Nou ja, geweldig natuurlijk.
Ja, heel fijn.
Ja. Het is ook wel niet mijn eerste boek dat ik heb geschreven. Het
nee.
is in essentie mijn zevende boek.
Zo.
Ja, maar ik ben echt van top tot teen volle schrijfster. Dat
ja.
ik dus vanaf mijn zesde al een dagboek bijgehouden. En dat vond ik heel leuk. En dan ging ik ook verhaaltjes schrijven. En dan heel snel werden verhalen boeken.
Ja.
Maar het is wel mijn eerste soort van non-fictie. De rest is allemaal meer fantasy gericht.
Ja.
Ja.
De relatie-inspiratie.
En hoe is het boek ontvangen tot nu toe?
Geweldig.
Ja?
Ja. Ja, zeker. En het ding is ook, ik heb Winterbloemen ook echt uitgebracht met de hoop. Ik hoop zo erg dat er iemand is die dit leest, die echt eigenlijk bij zichzelf ook zo dat uitademmomentje heeft van, oké, maar ik ben hier niet alleen in. Er staan heel, heel veel heel specifieke, ingewikkelde emoties in omschreven.
Mm-hmm.
Hele specifieke ervaringen.
Mm-hmm.
Waarvan ik zelf wist, want ik dacht echt, ik ben het enige meisje op de wereld die dit zo moet voelen.
Ja.
En dat voelt heel eenzaam.
Ja.
En ik weet zeker dat als ik, toen ik dat meemaakte, dit boek had gelezen, dat ik daar anders mee om had gegaan.
Ja.
Op een manier dat respectvoller naar mezelf was.
Ja.
Ik heb één meisje gehad die inderdaad echt, die heeft het boek gelezen. Die heeft ook 100.000 foto's naar mij gestuurd van de kant aantekeningen die ze erbij heeft geschreven.
Wat prachtig.
Ja, en die heeft ook echt gezegd van, er zijn echt dingen voor mij op zijn plaats gevallen waar ik nachten over wakker heb gelegen. En ik heb echt het gevoel dat ik hier nu verder mee kan.
Ja.
En dat bracht me echt bijna tot tranen. Dat ik echt was van, oh, ja, dat is zo ongelooflijk mooi. En het is in mijn ogen redelijk, tot een zekere hoogte in een vrouwenperspectief geschreven. Er staan een aantal ervaringen in die heel vrouwspecifiek zijn. Zouden ook toepasbaar kunnen zijn op mannen.
Mm-hmm.
Maar als vrouw heb ik die in een vrouwenperspectief neergezet. Dus ik had zo ook een beetje mijn twijfels van, goh, hoe zal het ontvangen worden door mannen?
Ja.
Tot mijn verrassing, heel goed. Ik had echt gewaarschuwd van, ja, het is wel een, het is misschien een beetje een meidenboek.
Ja.
Maar dat die echt naar mij toe kwam, nee, ik vond het echt heel, ja, heel bijzonder, heel, heel mooi.
Ja.
Die hadden er wel een compleet andere visie op dan ik had verwacht.
Mm-hmm.
Een heel ander perspectief dan, dan die ik vaker van mijn vrouwelijke lezers heb gehoord.
Mm-hmm.
Maar nog altijd, ja, dat is natuurlijk evenwaardig als je er iets anders uit kan halen. Dat is toepasbaar op je eigen leven natuurlijk. En een hele andere ervaring.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor mannen ook een mooi boek is. Omdat jij ook de andere hoofdfiguur, Laurens,
mm-hmm.
Hebt neergezet als iemand met een bepaalde gelaagdheid in zijn gevoelens. En ook niet op de platte manier zoals je stereotyp vaak over mannen hoort praten.
Ja.
Of over jongens.
Ja, ja, ja.
En eigenlijk heb je dat met iedereen in het boek gedaan. Die
klopt.
Heb je wel niet eendimensionaal weergegeven.
Nee, zelfs de, tenminste, ik heb mijn best gedaan. Er zijn een aantal personages die komen misschien 2 keer voor. Je denkt na zo'n naam, denk je, oh, wie ook alweer? Oh ja,
ja
die...
Ja.
Toch nog een gelaagdheid probeert te geven. Maar het is ook vooral, ik denk, dat is intentioneel geweest. Maar het is misschien ook een beetje per ongeluk zo gegaan. Omdat natuurlijk mensen in het echte leven, waar ze veel van de personages toch wel op geïnspireerd zijn. Die zijn niet eendimensionaal. Er zijn geen mensen die puur kwaad of puur goed zijn.
Nee hoor.
En dat is dus ook in het boek, is waar, wie is hier, hè? Is er een slechterik? Nee, helemaal niet. En ook de hoofdpersonage is niet puur goed. Zeker weten niet. Ze maakt ook keuzes waarvan je denkt, oeh, weet je het zeker?
Ja.
En ook, hier en daar is ook geen betrouwbare verteller. Ik heb dat geprobeerd een beetje te benadrukken om de zoveel tijd. Dan staat er in het boek zo, oh, ik weet het niet meer zeker, maar ik denk dat.
Ja, ja.
Dus ook om te benadrukken van, ja, in hoeverre vertrouwen we onszelf?
Precies,
als
het is
verteller.
Maar net het verhaal wat je jezelf vertelt, hè?
Ja, daarom.
Ja, en de titel van het boek, Winterbloemen, mm-hmm. Dat is wel duidelijk waarom dat is. Maar de ondertitel, Een duistere kant van de liefde.
Ja.
Ik heb ook niet het gevoel dat je boek alleen daarover gaat. Het gaat ook over best wel mooie kanten van de liefde.
Ja, klopt. Het is, je hebt natuurlijk, je wil iets pakkends hebben.
Ja.
En het klinkt wel pakkend, een duistere kant van de liefde. Maar ik vond het ook nog wel een mooie. Ik heb heel veel van die, zo bij wijze van yin-yangetjes in mijn boek gezet. Winterbloemen, dat is redelijk tegenstrijdig. Duistere kant, liefde. Dingen die mensen niet, hè, als ik vraag, geef woorden die passen bij de liefde. Duister zal een van de laatste zijn, denk ik.
Ja.
Als je denkt aan bloemen, dan denk je ook niet aan de winter.
Nee.
Dus ik heb zo heel veel yin-yangetjes erin gezet.
Ja.
Omdat soms, en dat is dus ook, hè, dat zijn eigenlijk alle personages, soms heb je gewoon dat die twee dingen die je niet verwacht, toch in één zitten.
Ja.
Zo'n goede vriendin zoiets vreselijks kan doen.
Ja.
Iets wat in je hoofd niet klopt.
Nee.
Dus dat was ook gewoon een beetje van, oké, het past nog mooi in de symboliek. Maar inderdaad, als je in het boek gaat, duistere kant van de liefde, nee hoor.
Nee, inderdaad.
Klopt.
Inderdaad. Nou, jij... eigenlijk het hele boek gaat over relaties.
Ja.
Ook over beleving van de relaties. Of niet-beleving. Een vraag die ik aan alle gasten stel in deze podcast is, wat is voor jou belangrijk als het gaat om relationele gezondheid? Zeg maar dat je relaties hebt waar je in ieder geval het gevoel hebt dat ze bijdragen tot jouw welzijn en het welzijn van de ander.
Ja, wat voor mij in mijn relaties tot mensen echt van belang is, en wat mij daarin ook sterker heeft gemaakt, is een hele bewuste toewijding. Echt bewust denken van, oké, ik ben hier voor jou. Ik ga hier voor jou zijn, nu en later. En ik, nou ja, ik ga echt mijn best doen. Een bewuste toewijding aan de andere persoon. En ook op een manier, want je ziet in het boek, er zit veel toewijding in, eigenlijk.
Ja, zeker, zeker.
Ik denk van veel van de personages. Want ze willen er voor elkaar zijn.
Ja.
En ze willen elkaar niet teleurstellen. Maar het truc, vind ik dan dus, is die bewuste toewijding. Is toewijding met het perspectief van de ander in ogen. Toewijding met het idee van, oké, hoe willen zij dat ik hun benader? Hoe dat ik mijn liefde aan hun toon? Want als je vanuit je eigen perspectief gaat toewijden, dan zou dat kunnen dat de andere persoon dat niet, ja, bij wijze van niet heeft gevraagd. En dat er daarin toch nog, dat misloopt. En dat zie je ook in het boek.
Ja.
Wat ik zeg, er zit veel toewijding in, maar niet alles is bewuste toewijding. Er zitten heel veel
stukken. En ook niet alles kan worden ontvangen.
Nee, zeker niet.
Daardoor.
Ja, precies.
Dus die afstemming is belangrijk.
Ja. En dan komt het allemaal natuurlijk weer terug op communicatie.
Ja.
Maar die is te cliché.
Ja.
Maar ja, er mag erin, in essentie mocht wel meer gecommuniceerd worden in het boek.
Ja.
Dat je denkt van, oh jongens, maar zeg het hardop.
Ja, of vraag eens door.
Ja, precies.
Ja, want er zijn zoveel dingen gebeurd in het boek waar geen woord aan wordt gewijd.
Of ja.
Dat je alleen weet dat het gebeurd is, maar verder helemaal niet wat het met iemand heeft gedaan.
Ja.
De relatie frustratie.
Er staat één stukje in het boek. Ik zal hem er kort bij pakken. Ik heb hem hier ergens gelabeld. Ergens. Ik denk, ja, deze. Dat stukje van, stond hier. Dus ik beet mijn lip, sloot mijn ogen en zuchtte diep. Oké, dan. Ik zou je mee naar de hel laten nemen als dat betekent dat je mijn hand vasthoudt. En dat is ook een hele lastige. Wanneer je jezelf bij wijze van zo toewijdt tot iemand. Zo bent van doe maar, want ik wil jou houden. Dat je op een gegeven moment, je nummert jezelf zo weg.
Mm-hmm.
Je maakt jezelf zo klein in de hoop dat je bij wijze van aan iemand vast kan blijven plakken.
Ja, je verdwijnt eigenlijk in die ander.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
En dat is als een hele gevaarlijke.
Ja.
Dat is een hele gevaarlijke. Want ik denk in die scène specifiek, het is lastig te zeggen bij wijze van waar dat die schuld staat. Omdat je denkt ook van oké, maar ze had daar bij wijze van voor zichzelf op kunnen komen. Van oké, maar nee, hier trek ik de streep, hier trek ik de grens. Maar die angst om iemand anders te verliezen, dat kan zo overmachtigend groot voelen dat je echt denkt van laat maar.
Ja, dat je weggaat bij jezelf.
Ja,
hè?
Precies.
En als je nu jong bent en je leeftijd, categorie die jij net noemde, die je had toen je dit zelf op een andere manier meemaakte. Welke lering kun je dan trekken uit dit boek? Wat is een les die je daaruit kunt leren?
Ja, dat is lastig. Er staan er veel in.
Ja, die je net zegt is al één. Hè? Verlies jezelf niet in de ander.
Precies, maar dat is zo. Oh. Ik zou hem bijna niet benoemen, omdat het is zo makkelijk gezegd.
En moeilijk gedaan.
En dat is het is niet onmogelijk, zeker niet. Maar dat is er echt eentje waarvan ik zelf denk, dat is eentje waar ik zo hard, daar heb ik op mijn neus moeten vallen bij wijze van.
Ja.
Dat is iets wat ik echt heb geleerd door te doen en ik denk dat ik dat anders niet had geleerd.
Nee.
Want ik had het al zien gebeuren, maar om dat zelf op die manier mee te maken, dan heeft dat er echt wel in gevreesd.
Het is toch een weg van vallen en opstaan.
Ja, hè? Tuurlijk.
En erkennen dat jij niet de enige bent die die worsteling heeft.
Ja.
En die overweldigende gevoelens.
Ja, want
soms zo overweldigend zijn dat je ze helemaal niet meer hebt.
Ja.
Hè, ja, de andere kant van het spectrum uitgeleid.
Ja, precies.
Ja.
Ja, een hele cirkel rond.
Ja.
Dat het, maar dat was ook gewoon, dat was de ervaring. Het werd zo ongelooflijk veel, dat echt mijn hele systeem zei, genoeg.
Ging op uit.
Helemaal, we zijn echt klaar mee. We hebben zo hard op de overdrive gerend.
Ja.
Zo hard. Daar staat ook een stukje van, ik ren al sinds, nou, er stond een datum in. En ik vraag me af of mijn voeten zeer doen.
Ja.
En dat is dus gewoon, je bent zo hard aan het rennen, dat je niet meer doorhebt, wow, ho, ho, wat voel ik hier?
Ja. Je hebt geen tijd om te voelen.
Nee, je hebt geen tijd om te voelen, omdat je er zo in zit. Maar ja, een les. Goh. Ik denk dat als we het over een les hebben, dat het wel eigenlijk toch nog is van durf ook voor jezelf op te staan. En ik denk ook wel van, ik hoop dat het lezers aanzet tot denken van, wat als zij dat had gezegd? Had het anders kunnen aflopen? Want ik denk het wel.
Ja.
Ik denk het wel. Dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, want dat zijn natuurlijk ook eigen ervaringen waar dat ik het niet heb kunnen uittesten. Maar ik denk het wel, dat als ik in die periode daar misschien toch op een andere manier mee om had kunnen gaan, dat anders had uitgepakt. Dat is makkelijk, hè, makkelijk te zeggen, terugkijkend. Ja. Maar ik heb ook het respect naar mijzelf om te kunnen kijken naar het meisje in die situatie en te zien, maar zij kon dat gewoon nog niet.
Nee, klopt.
En het begrip ook hebben van mezelf van oké, maar hè, dat is dan gebeurd en ja, ga niet vechten met mijn oude ik van, oh, had het zo gedaan.
Nee.
Want dan hadden we dit, dat. Het is nou eenmaal zo. Maar hopelijk in dat gedachteproces van, goh, wat had er kunnen gebeuren als zij dat op een duidelijkere manier met elkaar hadden besproken. In dat proces misschien ook naar je eigen situaties kijken van, hey, dit is misschien iets wat eigenlijk best ver uit de hand zou kunnen lopen, mochten we dit niet echt met elkaar bespreken.
Ja.
En ik denk dat dat is misschien nog wel een goeie.
Ja,
ja.
Heel mooi, heel mooi. Ja. Ik hoop dat nog heel veel jonge mensen met name de weg vinden naar jouw boek.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat voor mensen van mijn leeftijd dit boek ook prachtig is om te lezen.
Ja.
Omdat het raakt aan zoveel gevoelens en aan een proces van kwetsbaarheid, liefde, vriendschap. Wat je hele leven door blijft spelen,
ja,
hè?
Tuurlijk.
En loslaten
ook. Ja, ook zeker. En dat is ook, in theorie staat die onder de categorie young adult. Maar ik heb ook al gezegd van ja, eigenlijk echt een leeftijdscategorie valt er niet op te plakken.
Dan
niet te jong misschien. Maar maar het is inderdaad, het is een heel, ja, in connectie staan met elkaar, dat heeft geen leeftijd. Dat blijft je hele leven lang doorgaan.
Precies.
Ja.
Ja.
Dus ik hoop ook, want ik denk dat de lessen die erin staan, dat die het nuttigst zijn als je daar vroeg mee zou kunnen beginnen.
Ja.
Dus inderdaad, in die ontbloemende periode. Maar ik denk, ja, het is er eentje waar je er altijd wel iets uit zou kunnen halen dat toepasbaar is op je eigen situaties, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja. Voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Zeker.
En voor je mooie uitleg over het boek.
Bedankt.
En voor jouw visie op relationele gezondheid.
Yes, yes.
En dank je wel daarvoor.
Geen dank.
Hey, heb je met plezier geluisterd naar deze aflevering? Abonneer je dan snel en geef ons 5 sterren. Tot horens.